Zo, goedenavond, vrienden. Aan het begin van de bijeenkomst wil ik u graag eraan herinneren dat we niet alwetend of onfeilbaar zijn. Denk er alsjeblieft zelf na. Het onderwerp is vastgesteld door een van de leden, overleg met ons dus, dat is geworden reïncarnatie, onderzoek, een rage, een heel groot vraagteken. Dat vraagteken had eigenlijk weg kunnen blijven, want het begint een rage te worden. Mensen zijn erg nieuwsgierig wat ze vroeger zijn geweest. En heel veel mensen begrijpen niet dat er een heel andere achtergrond ligt achter de herinneringen, het regressieonderzoek en wat er bij te pas komt. Ik zal proberen in een inleiding de voornaamste facetten te belichten. Na de pauze kunt u dan dienaangaande vragen stellen. Als het even kan, graag schriftelijk. Mensen die schrijven, die zijn vaak bondiger dan mensen die praten. Dat zult u aan mij ook merken. Om te beginnen, dan bestaat de reïncarnatie. Wanneer we de bewijzen zien, dan zijn ze niet zodanig sluitend dat wetenschappelijk van bewijsvoering kan worden gesproken. Aan de andere kant zijn er een groot aantal gevallen geregistreerd, vooral in Engeland, heeft de Vereniging voor Parapsychisch Onderzoek er nogal wat vastgelegd, waarbij herinneringen aan vorige levens gecontroleerd konden worden. Het merendeel daarvan echter ligt in India. En dat is begrijpelijk, we hebben hier te maken met een maatschappij waarin reïncarnatie als een normaal verschijnsel wordt gezien en niet als een onmogelijkheid zoals in het Westen. Reïncarnatie bestaat. Men spreekt van reïncarnatiecycli, dat is eigenlijk onjuist, omdat reïncarnatie bepaald wordt door de mogelijkheid om geestelijk verder te gaan. Het is niet een kwestie van je krijgt een karma mee en dan karma. Het is eerder een kwestie van nu kan ik geen enkele nieuwe impuls meer ontvangen. Ik kan kiezen op dit niveau blijven of teruggaan, nieuwe ervaringen opdoen, maar daarbij medegeleid worden door al datgene wat in mijn herinneringen aan de laatste stoffelijke levens vooral is vastgelegd. En zeer velen kiezen daarvoor, sommigen bewust, anderen eerder in een poging om een sfeer van verveling of zelfs van duisternis en ellende te ontvluchten. Ik zeg nogmaals, een wetenschappelijk sluitend bewijs is niet leverbaar. Maar onze ervaring heeft ons geleerd dat reïncarnatie reëel bestaat, dat herinneringen aan vorige levens voor een deel, vooral in de prenatale periode, worden overgedragen en vastgelegd in wordende kinderen, dat daarnaast genetische herinneringen, dus stoffelijke uit het voorgeslacht, eveneens in het wordende kind een rol spelen en dat daardoor eigenlijk het gedachten- en fantasieleven van het kind gedurende de eerste 4-5 jaar in ieder geval bepaald wordt. Reïncarnatie zullen we dus voor dit betoog als bestaand aannemen. Een andere vraag is het nuttig te weten wat je in het verleden geweest bent? In sommige gevallen is dat vanuit een psychologisch standpunt wel wenselijk. Wanneer je bepaalde fobieën hebt of bepaalde angsten waar je niet overheen kunt komen, bepaalde onbestemde gevoelens die je voortdurend lastig vallen, dan helpt het vaak wanneer je daar een verklaring voor vindt. Of die verklaring 100% juist is, doet dan zelfs niet ter zake. Maar bij regressieonderzoek zijn we vaak in staat om de patiënt te helpen. De patiënt kan dan een nieuw standpunt innemen ten aanzien van zijn angsten, etc. Heeft er ook een verklaring voor en kan ze dientengevolge overwinnen. Er ontstaat een gewenning waardoor langzaam de fobische verschijnselen, de manische inslagen en dergelijke kunnen verdwijnen. Hier hebben we dus te maken met een zeer reëel nut, dat vooral bij mensen, nou ja, u kent het allemaal wel, pleinvrees, ruimtevrees, angst voor besloten ruimte, hoogtevrees, watervrees, vuurvrees en dergelijke, die kunnen daar inderdaad vanaf worden geholpen. En wanneer in hun leven die dingen belangrijk zijn, dan is het natuurlijk een hele zegen wanneer er wat aan gedaan kan worden. In dit opzicht zou ik zeker niet zonder meer van een modegril willen spreken. Eerder van een stapje vooruit in het begrip van de totale structuur van de mens, inclusief de menselijke psyche. En daarnaast, en dat is geloof ik ook wel belangrijk, een doordringend besef dat het met het leven niet afgelopen is wanneer je doodgaat. Ook dat lijkt me een heel belangrijke factor voor veel mensen. En het lijkt me dan beter wanneer je de werkelijkheid een beetje onder ogen ziet, dan dat je met allerhand hemel en hel verhalen eigenlijk tot een enorme druk in je leven wordt gevoerd en gelijktijdig tot een enorme teleurstelling wanneer het is afgelopen. Er is dus nut. Maar wat hebt u er voor belang bij om te weten of u eens, dames, de koningin van Sheba bent geweest, of de hoofdslavin van de hoge priesteres van Isis of iets dergelijks, of misschien Marie Antoinette, u hebt nog steeds pijn in uw nek. Nou, dat zijn allemaal leuke dingen, maar wat heb je eraan? Laten we reëel zijn. Alleen het onderzoeken van wat je geweest bent om het te weten, heeft weinig zin. Je bent wat je vandaag bent. Daarbij spelen die herinneringen van vroeger allerhand ontwikkelingen die zijn blijven kleven, zeker een rol. Bepaalde voorkeuren kunnen erdoor bepaald zijn. Bepaalde attracties, bepaalde aversies. Maar daar hebt u vandaag mee te leven. En u kunt ze niet oplossen in het verleden. U kunt ze alleen in het heden oplossen. Het is duidelijk, zolang er geen enorme geestelijke problemen bestaan, die alleen door het teruggaan kunnen worden opgelost, ben je eigenlijk beter aan toe wanneer je in het heden leeft. Want in het heden kies je weer een weg. Ik wijk even af als u het niet erg vindt. We hebben verschillende wegen in het leven te gaan. Sommige daarvan hebben voornamelijk te maken bijvoorbeeld met erkenning van, zeg maar, schoonheid. Harmonische verschijnselen. Een ander heeft weer meer te maken met liefde in de algemene zin van mensenliefde, naastenliefde. En er zijn ook ontwikkelingen waarbij je rechtsgevoel heel erg belangrijk is. En waarbij het zelf rechtvaardig zijn, zonder te zeer over anderen te oordelen, een van de belangrijkste trappen is van verdere bewustwording. Dat je op zo'n weg terecht bent gekomen in een verleden, is meestal wel zeker. We hebben allemaal een gelijkelijk vertrekpunt, noem het voor mijn part de chaos. Het onbesef waarbij het ik ter nauwe nood weet dat het bestaat, en alleen een verschil tussen zich en de omwereld kan constateren, zonder te weten wat het is. Van daaruit zijn we verder gegroeid. En wanneer we eenmaal een weg gekozen hebben, dan zijn we geneigd om die weg te blijven volgen. Zeker, er zijn altijd weer kruispunten, zeg maar knooppunten. Dan kun je van de ene kant toch een klein beetje naar de andere. Laat ik zeggen, u bent met de schoonheid bezig. Op een gegeven ogenblik wordt voor schoonheid gelijktijdig het begrip harmonie in u heel sterk. U gaat die harmonie zoeken met de schepselen om u heen. U komt als vanzelf in een andere ontwikkeling terecht en u gaat de richting van de naaste liefde. Of van recht ook. Misschien bent u niet alleen rechtvaardig, maar eigen gerechtigd geweest altijd. En nu gaat u ineens begrijpen dat recht een zeer persoonlijke kwestie wordt. En dat je daardoor eigenlijk eerst begrip voor anderen moet kunnen hebben, voordat je waarlijk rechtvaardig kunt zijn. Dan is er ook zo'n afwijking mogelijk. Maar als u op school gaat, misschien herinneren sommigen van u zich dat nog, er zitten een paar jongeren tussen en de rest doet maar alsof. Toen u in de vierde of de vijfde klas zat, was u toen nog bezig met de eerste klas? Wel nee. U zei ook niet hoe was het. Alleen misschien als u zo'n meester of zo'n juffrouw nog eens terug zag, dan zei u nou die was toch wel aardig of god wat een rotgiet was het of wat een rotvent. Want zo gaat dat. Maar verder kom je niet. Waarom? Datgene wat je in je eerste en je tweede klas geleerd hebt, et cetera, gebruik je normaal. Het is een deel geworden van hetgeen je nu leert en doet. In je vierde of je vijfde of je zesde klas. Er is dus een leerproces aan de gang. Wanneer u reïncarnatie als een werkelijkheid wilt aanvaarden, dan zult u ook moeten aanvaarden dat het een leerproces is. Natuurlijk, je kunt blijven zitten een keer. Je hebt niets gepresteerd, omdat je niet in staat was de materie, uitbreiding van bewustzijn, machtig te worden. Maar de meesten onder ons, die hebben toch vandaag met de leerstof van dit leven meer dan genoeg te doen. We hebben het helemaal niet nodig om terug te gaan en uit te graven wie we zijn geweest. Oh ja, ik heb nog kousen zitten breien bij de guillotine. Ja, dan zeg je alleen, nou, uw taal is niet al te veel veranderd en dan loop je erover weg. Of ja, ik ben een edel man of een edel vrouw geweest. Nou, kan zijn. Maar edel was een titel hoor, geen eigenschapsomschrijving, als je dat maar niet vergeet. Die dingen zeggen heel weinig. Natuurlijk, er zit een zekere continuïteit in. Wanneer we bijvoorbeeld, ja, nou moet ik een figuur nemen. Churchill, die is toch dood. Ja, die neemt het me dus niet meer kwalijk. Want die weet het zelf ook. Kijk eens, Churchill is in een ver verleden een Fenicisch handelaar geweest. Daarna werd hij schrijver. En dat was in de Griekse tijd. In de middeleeuwen was hij, zullen we zeggen, een lagere roofridder. Met enorme, op gewin gerichte activiteiten. En een enorm ik-besef. En wanneer je nu kijkt wat de man is geworden, dan vind je in zijn levensloop toch fasen terug die eraan herinneren. In zijn schooljaren een ontzettend handig jongetje. Want hij wist alles van links naar rechts te schuiven, al had hij daardoor voortdurend conflicten met degene die hem moesten onderrichten. Daarna gaat hij zich bezighouden met schrijven. Hij wordt reporter. Als reportrechter stort hij zich onder meer in oorlogsgedoe. En wat wordt de man? Een avonturier die daardoor weer bij de marine komt. En die vanuit de marine, waar hij niet te veel kan beschikken over andermans lot zonder dat er over hem beschikt wordt en gelijktijdig zijn bezittingen niet verder ziet groeien, nog het respect dat hem wordt toegedragen, grijpt hij naar de politiek. En in de politiek mislukt hij. Want hij is te eigenzinnig, de orthodox zeggen de mensen dan. Voor hem is Engeland het keizerrijk waar de zon niet ondergaat. En er mag niemand aankomen. Het is de eerste staat, de belangrijkste staat van de wereld. En wanneer hij dus eindelijk dan in de oorlog premier wordt, dan zien we hoe hij de hardheid die de roofridder ongetwijfeld moest hebben, wel degelijk naar voren brengt. Gelijktijdig de taalkennis van de schrijver hanteert. Indrukwekkende toespraken. En ondertussen op een manier handelt dat je het niet voor mogelijk zou houden. U beseft het misschien niet, maar dankzij hem is bijna anderhalf jaar de invasie in Bretagne-Normandië is uitgesteld. De Amerikanen waren onmiddellijk nadat ze deel gingen nemen aan de oorlog van plan om daar een landing te wagen. Maar daardoor zouden de Amerikanen de leidende figuren zijn geworden. En dat kon onze vriend niet leiden, natuurlijk niet. Want hij had een groot ik-begrip nogmaals. dat hij dan projecteerde als een eerbied voor het keizerrijk. Dus heeft hij dat tegengehouden, hij heeft eerst die hele veldslag tegen Rommel gevoerd, dankzij Amerikaanse goederen voor een groot gedeelte. Hij heeft daarna de Amerikanen bewogen om de aanval te doen op Sicilië en Zuid-Italië, en die opmars daar. En pas toen het niet meer tegen te houden was, omdat Stalin, ja, oh, nou ja, laat ik daar niet over praten, weet u dat hij in zijn verleden monnik is geweest? Bijna niet te geloven, hè? Het enige wat hij ervan over had, dat was dus werkelijk het verkondigen van onaantastbare stellingen. Maar goed, dan zien we dus dat deze man eigenlijk daardoor verandert. Hij kan niet zijn wat hij wil. Hij leidt nederlaag na nederlaag eigenlijk. En dan gaat hij zich bedenken. En wat zien we in zijn nadagen? Schildert hij verrekt aardig. Maar heeft hij ook een wijsgerigheid die heel wat verder gaat dan alleen maar het uitbraken van politieke ervaring. Hier kun je zien in één leven hoe al die fasen een rol spelen. Maar had het de man nu kunnen veranderen wanneer hij het had geweten? Ik denk het niet. Want de omstandigheden waarin hij leefde maakten voor hem een reeks reacties bijna onvermijdelijk. Gezien zijn aard, zijn hele natuur, zijn achtergronden, kon hij niet anders. En voor u geldt dat precies hetzelfde. Het is natuurlijk reuze leuk wanneer je kunt zeggen, ja, maar ik heb al zoveel incarnaties achter me. Een vriend van mij heeft een keer meegemaakt dat hij, ook sprekende over iets wat met reïncarnatie te doen had, schouder ophaalend zei, ach, leef nu maar vandaag. Het verleden zit er wel bij inbegrepen. Dus iemand, dat ben ik niet met u eens, ik ben al 300 maal gereïncarneerd. Waarop mijn collega meewarig keek en zei, en nog niet verder gekomen. Kijk, dat drukt ergens mijn gevoelens uit. Wat heb je aan het verleden, wanneer het je niet helpt om meer jezelf te beseffen en te zijn in het heden? En wanneer dus reïncarnatieonderzoek op vele manieren, niet alleen regressie, maar ook astrologisch en dergelijke, zo'n rage begint te worden als het nu is, dan vraag ik me wel eens af, waar gaat het eigenlijk om? Wilt u misschien vluchten uit die wereld waarin u vandaag leeft? Wilt u zich vastklampen aan iets waarvan u niet eens zeker weet of u het geweest bent? Hebt u dan niets meer wat vandaag nog belangrijk genoeg is om daarvoor te leven en daar iets mee te doen? We leven helaas in een tijd waarin oude waarden voortdurend afbrokkelen en nieuwe waarden maar aarzelend en nog zeer aantastbaar ontstaan. En dat betekent dat voor veel mensen er een zekere aarzeling is ten aanzien van dat leven, van die maatschappij waarin ze zich machteloos voelen. En ik kan dat begrijpen. Maar wanneer je machteloos voelt, dan moet je kijken wat je toch nog wel kunt. En dan moet je niet teruggrijpen naar het feit dat je eens een Duitse baron, een Italiaanse abt of iets dergelijks bent geweest. Die dingen kunnen je helpen misschien als het erom gaat iets te overwinnen. Maar op zichzelf zijn ze geen rechtvaardiging voor wat je vandaag bent. Dat kun je alleen doen aan de hand van wat er vandaag gebeurt. Wanneer we ons bezighouden met alles wat er naar voren komt, dan valt het volgende op. Wanneer we astrologisch vroegere incarnaties proberen te berekenen, dan komen we altijd terecht in vraagwaardige situaties. Zeker, we nemen aan dat er, gezien de sterren en alles, dat er vroeger een reflex moet zijn. Het is een soort akkoord. En zoals je in een octaaf akkoorden kunt slaan, zo slaat het leven akkoorden tussen leven en leven. Maar wat weet je eigenlijk dan over dat vorige leven? En wanneer je probeert het aan te kleden, In hoeverre doe je dan een beroep op wat je geleerd hebt en de herinneringen die je nu hebt? En in hoeverre speelt het werkelijke verleden een rol? Het is een absolute onzekerheid. Oh, u mocht voor mij rustig een reïncarnatiehoroscoop laten maken, hoor. Helemaal geen bezwaar. Maar onthoudt u wel één ding. Het helpt u geen stap verder. En bij regressietherapie zitten we ook wel met precies hetzelfde. Hier maken we gebruik van sterke suggestie of hypnose. We maken dus eigenlijk de patiënt volgzaam door de drempel van zijn eigen willen zodanig te vervagen dat hij de suggestie volgt die hem gegeven wordt. En in dat geval kunnen we teruggaan. Natuurlijk. Maar wat valt nu op? Slechts 1 op de 10.000 regressiegevallen heeft enige zeer vage herinneringen aan lichtflitsen of bestaansfasen tussen de geboorte en een vorige dood. Voor de meesten is er alleen maar een ogenblik niets en dan het einde van een ander leven. Dat wijst er dus op dat de herinnering allesbehalve volledig is. Maar wanneer die afstand dan een generatieafstand is ongeveer, dus zeg tussen de 30 en de 60 jaar ligt, dan ga je toch afvragen of we hier niet te maken hebben met herinneringen die uit het voorgeslacht komen. Sterke emotionele impulsen die zodanig sterk zijn afgedrukt in een persoon dat ze bij het proces van bevruchting een rol hebben gespeeld. En daardoor terecht zijn gekomen in die merkwaardige moleculaire helix die uiteindelijk de kwaliteiten en ontwikkelingen van een lichaam mede bepaalt. Dan hebben we dus te maken met wat wij noemen genetische herinnering, zoals er raciale herinneringen zijn. Wanneer een volk 10.000 jaar bepaalde gewoonten heeft gevolgd, dan kunt u wel anders gaan denken, maar er zit een soort instinctieve drang om steeds terug te gaan naar die oude manier van handelen. Dat kunt u eenvoudig niet voorkomen. Dus wanneer we reëel zijn, dan zeggen we ja. Wanneer een probleem opgelost moet worden, kunnen die dingen helpen. Ook al bent u zelf nooit als heks verbrand ergens in Spanje, maar was het uw bed over grootmoeder, niet waar, of misschien haar grootmoeder. Die dingen zijn belangrijk wanneer het gaat om het vinden van een therapeutisch effect. Maar ze zijn niet een reëel teruggrijpen op een persoonlijk leven in het verleden. En wanneer u al terug kunt grijpen op dat verleden, wat blijkt dan? Dat we niet te maken hebben met een voortdurende film, maar dat we te maken hebben met een reeks snapshots. En ik herinner me wel dat in mijn tijd dus, ja, dat is nu ook ongeveer 90 jaar geleden, dus wel schetsen, schaduwknipsels en zelfs fotografieën werden gemaakt. Daar werd het familieleven op vastgelegd, zoals het in de 16e eeuw op schilderijen ging. En als je dan keek, dan was het allemaal zo mooi en zo harmonisch. U hebt mijn familie nooit gekend. Anders zou u weten dat de afbeeldingen een grote leugen zijn. Wanneer u alleen maar momentopname herinnert uit vorige levens, dan hebt u te maken met de emotioneel belangrijke elementen uit dat leven, maar geen omschrijving van de werkelijke aldag, van het werkelijke levensverloop. Dus alweer, het is misschien leuk, maar je hebt er niet veel aan. Daarom zou ik willen zeggen, laten we in hemelsnaam dergelijke modegrillen maar een beetje buiten beschouwing laten. Het is duidelijk, we leven in een tijd waar alle avontuur naar buiten toe zo langzamerhand is afgewurgd. Is het niet door regeringsregels, dan toch in ieder geval door een toenemende bevolking van een industrialisatie ook van de hele wereldbevolking. Wanneer we avonturen willen beleven, wanneer we het nieuwe willen leren kennen, dan moeten we naar binnen. Dan vluchten we weg naar een innerlijke wereld. En als we toevallig nou een beetje zwak zijn en we weten niet hoe we het aan moeten pakken, dan worden we een paar keer high en dan gaan we prikken of we gaan snuiven of we gaan roken om steeds maar die droom te kunnen beleven. Want de werkelijkheid, we weten wel hoe ze is, maar we willen ze steeds van ons afzetten. Ik wil niet zijn wie ik ben, ik wil wat anders zijn. En degene die probeert via meditatie en dergelijke zoiets te bereiken, die doet zonder die hulpmiddelen eigenlijk iets dergelijks. Wanneer hij alleen zoekt naar zijn innerlijk licht of naar zijn innerlijke wereld, zijn achtergronden of zijn vorige incarnaties. Pas wanneer je begrijpt dat het zoek naar je innerlijke kwaliteiten gelijktijdig betekent een onderzoek naar je mogelijkheden naar buiten toe en een gebruiken daarvan, is het nuttig. De droom mag je niet gevangen houden. Je leeft in een werkelijkheid. In die werkelijkheid moet je jezelf bewijzen. Aan jezelf en aan de kracht die alle dingen in stand houdt en die mede in het geheel van je wording op een of andere manier betrokken is. Al is het maar door de regels die hij heeft ingebouwd in het leven en in de kosmos. Ik vind het altijd erg moeilijk om te zeggen, er is een God. Niet omdat ik er niet in geloof, maar omdat God zo persoonlijk is. En de kosmos altijd weer zo onpersoonlijk lijkt. Maar gelijktijdig kent ze regels en wetten op elk terrein in de geest zo goed als in de stof. Waaraan je niet kunt onttrekken. De beperkingen, de lijnen waartussen je leven en je werkelijkheid zich voltrekken. En dan zeg ik, ja, er moet iets zijn wat dat doet. En dat zal een God zijn. Voor mij. Maar voor u mag het ook toeval heten of anders. Want de naam die je eraan geeft verandert niets aan het wezen. En dan zeggen we, ja, die reïncarnatie, komt die dan uit God? Ja, want er zijn zelfs mensen die zeggen, als je daarover praat, is het uit de duivel. Waarbij ze natuurlijk bedoelen, vanuit mijn standpunt is het onaanvaardbaar, dus moet het demonisch zijn, want ik ben heilig. Dat laatste zeggen ze nooit hardop, maar dat voelen ze diep in zichzelf. Ik ben uitverkoren. Goed. We zitten hier niet om de innerlijke roerselen van de Amerikaanse televisiedominee te ontleden of iets dergelijks. Laten we terugkeren naar het onderwerp. Dat zijn wat je kunt zijn, betekent wel dat je voortdurend werkt aan jezelf. Maar het betekent dat je in jezelf moet zoeken, niet naar de flarden van het verleden, maar naar de intentie van het heden zoals die in je besloten ligt. Datgene wat voor jou licht, kracht, goedheid betekent. Wat voor jou het innerlijke avontuur is waaruit je de kracht put om uiterlijk te beantwoorden. En de kracht die in je leeft. Daar heb je die reïncarnatie niet voor nodig. Aan de andere kant is het dwaas te verwerpen. Want er zijn zoveel van die gevallen bekend. En we kunnen ze natuurlijk allemaal wel aanklagen, het klopt niet 100% zeker. Maar of het nog 100% klopt of niet, er klopt te veel van, om het eenvoudig terzijde te stellen. Op dezelfde manier zouden we kunnen zeggen, ja, acupunctuur, onzin. Men zegt het tegenwoordig niet meer. Maar hoe het precies functioneert, weet men eigenlijk nog steeds niet. En zelfs de acupuncturist weet wel wat hij doet en doen moet en heeft een theorie om het te verklaren, maar van de werkelijkheid is hij maar ten dele op de hoogte. Laten we dan heel rustig zeggen, al die interesse, die mode-interesse in het paranormale, inclusief reïncarnatie, is belangrijk. Niet om de reïncarnatie en de herinneringen daarvan, maar om de erkenning dat er in de mens een innerlijke wereld leeft die van belang is. Dat de mens meer is dan hij naar buiten schijnt. Dat hij in zichzelf de sleutels draagt tot datgene wat hij kan worden. Dat is het belangrijke punt. En je kunt niet op een wetenschappelijk stoffelijke manier tot een resultaat komen waarbij de mens een mens blijft. Want de mens is te zeer afhankelijk van zijn innerlijke wereld, zijn aanvoelen, zijn voorstellingsvermogen, zelfs zijn eenzijdigheden in zijn mens zijn. Dat hij nooit kan bestaan of zelfs maar reageren volgens regels die wetenschappelijk zonder meer definieerbaar zijn. Over de massa kun je het misschien doen. Als je werkt met een miljoen, dan kun je wel een trend ontdekken. Maar als het om een ening gaat, niet. En als we met reïncarnatie te maken hebben, hebben we te maken met de één ding. De voorgeschiedenis van elke mens is een beetje anders. Maar de kwaliteiten die elke mens meebrengt, de gaven, zeg maar, of de talenten die in hem verborgen liggen, die moet hij gebruiken zo goed als hij kan. En die in zich ontdekken, betekent even afstand doen van de strenge wetenschappelijkheid. Je niet meer afvragen of er nou wel of niet een God is. Het is niet eens belangrijk. Het is belangrijk wat jij bent, diep in jezelf. Wat je waar kunt maken van hetgeen er werkelijk in je leeft. En wanneer die hele rage daartoe bijdraagt, dan moeten we er blij mee zijn. Niet omdat het verschijnsel op zichzelf zo verbluffend is, zo overweldigend of zo buitengewoon interessant en waar. Maar omdat het een verandering kan bewerkstelligen in de mens. Dat de mens kan leren dat hij van binnenuit moet leven, dat hij binnen meer is dan hij naar buiten ooit waar kan maken. Dat hij zich nooit in een zelfverzekerdheid kan wiegen van ik heb bereikt en ik ben dus iemand. Je moet niet iemand zijn, je moet jezelf zijn. Wanneer iemand werkelijk denkt dat hij altijd gelijk heeft, dat hij het beter weet dan een ander, dan is het misschien tijd om zo iemand eens aan een regressieonderzoek te onderwerpen en eens te kijken waar je uitkomt. Ik denk dat je dan terechtkomt bij mensen die zeer ijverige predikanten zijn geweest, hagepredikers misschien, of aan de andere kant in de inquisitie werkzaam zijn geweest, leiders van de Bundesschule, of de onderdrukkers, de officieren van bijvoorbeeld Tilly, in de tijd dat het Roomse leger probeerde op te trekken tegen de toch reformatoire andere en opstandige gemeenschappen, tot uiteindelijk zelfs een vreemde vorst Gustav Adolf toe. Dan zou er misschien iets uit te halen zijn. Maar laten we eerlijk zijn. Zou iemand als een Reagan, of een Mary Thatcher, of een Lubbers het interessant vinden zijn vorige levens aan de volken voorgelegd te zien? Ik betwijfel het ten zeerste. En ik kan het ook heel goed begrijpen. Wanneer ze denken dat ze het allemaal weten, dan is het tijd om je af te vragen hoe komen ze ertoe. Maar als ze voortdurend streven om te begrijpen en om te weten, wanneer ze steeds weer zoeken hun kwaliteiten die ze in zich hebben gevonden, een vorm te geven die, ja, een rotwoord misschien, maar dienend voor de mensheid kan zijn, die niet voor jezelf, maar voor de kosmos bestemd is. Dan zou ik zeggen, mensen, welke rage je ook volgt, als ze daartoe voert, is ze lovenswaard. Maar als het alleen maar een mode is, die ontvluchtingsdrang en dergelijke weerspiegelt, laat het zijn. Therapeutisch is er wel degelijk waarde te hechten aan onderzoek naar vorige incarnaties. Er kan daardoor inderdaad veel van psychisch kwaad verminderd worden of overwonnen worden. Verder echter gaat de belangrijkheid volgens mij niet. En als u van een andere mening bent, we gaan nu pauzeren, dan kunt u precies erover nadenken wat u op wilt schrijven, of als er tijd over blijft eventueel zeggen. Dan kunt u zelf zeggen, je hebt een hele hoop gekletst, maar voor mij heb je niets gezegd. Dan zal ik proberen u duidelijk te maken dat de nietzeggendheid voortkomt uit u en niet uit mij. En als u vindt dat ik de dingen te rooskleurig of te triest heb voorgesteld, zeg het rustig. Maar alsjeblieft wel met redenen. Want het verstand heeft de mens gekregen om te communiceren met zijn eigen wereld. En in zich draagt hij zijn geest. En die is bestemd om te communiceren met alle krachten in de kosmos die niet stoffelijk vertegenwoordigd zijn. Ik dank u zover voor uw aandacht. En ik zie met belangstelling al hetgeen u naar voren brengt om de avond interessant te maken natuurlijk tegemoet. Tot straks.